Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen, Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God vruchtenschaar, houd moed. Psalm 27, vers 7. Wij luisteren naar de heilige wet van de Heere onze God. En als we de woorden van Gods wet en de samenvatting daarvan door de Heer Jezus gehoord hebben, zingen wij een lied van verootmoediging en van gebed om Gods genade en verlossing met Psalm 6, vers 3 en 4. Psalm 6, vers 3 en 4. Nadat we de woorden van Gods wet gehoord hebben. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, zelfs aan het derde en de geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons samenvattend voorgehouden, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Laten wij samen bidden. Barmhartige en getrouwe God in de hemel, wij mogen uw grote naam danken en loven en prijzen voor alle blijken van uw goedheid die u aan ons betoont. U hebt ons in de week die achter ons ligt willen sparen, willen dragen, willen sterken tot onze taken. Ach, we hebben ieder zo onze eigen herinneringen, blijde dingen, maar ook zorgen en moeite van het leven. Aan wie zullen ze geheel bespaard zijn? Sommigen hadden er zelfs nadrukkelijk mee te maken. Maar langs welke verschillende wegen u ons ook geleid hebt, u brengt ons vanmorgen in uw huis en u laat uw woord ons horen, een boodschap van eeuwigheidswaarde, een woord waarmee u ons hart bereiken wilt, opdat het ons tot u zal brengen en opdat wij uw stem, uw heilstem, mogen horen vanmorgen. Wanneer we dit alles zo uitspreken, dan beseffen we tegelijk dat wij uw zegeningen niet verdiend hebben. Wie zijn wij, o Heere, voor u, dat wij mogen komen onder het geklank van uw evangelie, maar u bent het die zich zo diep tot ons neerbuigt en die het ons laat horen, dat er bij u genade en ontferming is. Heere, leer ons dat wonder zien. Leer ons voor alle dingen onze zonde en schuld onder ogen zien, opdat ook wij in verootmoediging tot u komen, dat het niet alleen maar een psalm is die we met elkaar gezongen hebben, maar dat het toch ook weerklank mag vinden in ons hart en dat wij het belijden dat wij in onszelf schuldig staan tegenover u, omdat wij onze zonden, die er toch al zijn, iedere week weer vermeerderen. Heere, doe niet met ons naar onze zonden en afdwalingen, bewust of onbewust, met gedachten, woorden en daden, maar wil ons nog gedenken in uw gunst, vergeven al wat zondig is en schenken al wat we nodig hebben, de reiniging van onze zonden in het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus en de vernieuwing van uw Heilige Geest in ons leven. Wil dat werken waar het ontbreekt, maar wil het ook versterken en verdiepen en wellicht ook vernieuwen waar het ingezonken is en waar het toch in beginsel is. Heere, laat uw woord vanmorgen ons tot onderwijs zijn, tot verontmoediging, maar ook tot geloofsversterking. Ja, dat uw kinderen ook gebouwd mogen worden in het geloof en ook in de hoop en ook in de liefde. Als we op onszelf zien, dan komen we zoveel tekort. En dan is er zoveel gebrek dat wij u te beleiden hebben. Maar bij u is er volheid van genade en van zegen. En daar bidden wij u om hartelijk. Pleit het op uw trouw verbond. Pleit het op het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon. Trouwe God, zegen ons van de oudste tot de jongste kerkganger. Zegen broeders en zusters die met ons meeluisteren via kerktelefoon of internet. Wij zijn allen op uw zegen aangewezen. En nu bidden wij u, waar u het zonlicht zo heerlijk doet stralen in het rijk van de schepping, dat u met het licht van uw genade en verlossing wilt stralen in onze harten en ook ons levenspad wil beschijnen. Wat komen de dingen dan toch ook in ander licht te staan? En wat worden we dan toch ook gestuurd om u, de Heere, de eer te geven en te zeggen, hoe groot zijt gij in al uw werken, ook in de natuur, maar ook en in het bijzonder in de genade. Heere, ik wil uw dienaar gedenken, wil hem sterken om uw woord te verkondigen, bekwamen door uw Heilige Geest en alles geven wat nodig is, Wij bidden u, Heere, dat u ook wilt zijn met andere dienaren, met de predikant van de gemeente, die nu op een andere plaats vertoeft. We bidden u ook dat u wilt zijn met dominee die deze dienst geleid zou hebben, maar die door problemen met zijn stem niet kan voorgaan. Wilt u ook hem zegenen en ook herstel geven van dit ongemak, opdat hij naar het verlangen van zijn hart ook weer kan voorgaan in diensten waar u toe roept. Barmhartige Heere, wat geeft u ook veel reden tot dankbaarheid voor de geboorte van een meisje in de gemeente, broeder en zuster, die hebben uit uw hand een gezonde dochter mogen ontvangen. Heere, we danken u met hen en voor hen, dat u dit rijke geschenk aan hen hebt toevertrouwd. En wij bidden u dat u de ouders wilt sterken tot de taak van de opvoeding, dat u de krachten wilt teruggeven, met name aan zuster, en dat u wilt geven dat zij van u de wijsheid mogen ontvangen om ook in deze tijd vol spanning en dreiging het hun toevertrouwde dochtertje op te voeden naar de eis van uw verbond, op te dragen aan u de Heere met de bede om uw ontferming en genade, en dat ze mag delen door die genade in het heil dat ook haar wordt toegezegd als kind van het verbond. Heere, wilt u rijk zegenen en wilt u een dankbaar hart geven. En ze is er zoveel, heren, waarvoor wij hebben te bidden. Zoveel in deze wereld ver weg. We denken aan allerlei nood in deze wereld. We worden er dagelijks mee geconfronteerd in de berichtgeving. We bidden in het bijzonder ook vervolgde broeders en zusters in deze wereld. Ze zijn er in tal van landen. En vandaag zijn het vooral Syrië en Turkije die onze aandacht en onze voorbeden vragen. U weet hoe groot de nood in Syrië is al jarenlang. En u weet ook van toenemende druk en moeite voor christenen in Turkije. Heere, wij bidden van u dat u ruimte wilt scheppen voor alle die u willen dienen naar uw woord. En ook ruimte scheppen om dat woord uit te dragen in de samenleving. Heere, wij bidden u, ontferm u over hen die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. En geef dat ze door uw Heilige Geest geleid, juist in die verdrukking, te meer tot u uitgedreven en te nauwer aan u verbonden mogen worden in geloof, hoop en liefde. Heere, wij bidden u ook voor allerlei dat hier ter plaatse aan de orde is. Wij denken aan het stadsdiner dat er vrijdag gehouden zal worden. Laten er goede ontmoetingen zijn en laten er ook iets van uit mogen gaan. En laten we het als een voorrecht zien dat wij als kerk present mogen zijn met woord en daad. Verbind ook aan deze dingen uw genadige zegen. Wij bidden u, trouwe Heere, voor het jeugdwerk. Wat is het fijn dat er oog is voor de gemeente, voor de jongeren in de gemeente. Heere, wij bidden van u, laten ook onze jongens en meisjes het verlangen kennen. Door u gewekte begeerte om u te dienen. En wilt u geven dat ook allerlei jeugdwerk dat tot doelstelling heeft en daaraan dienstbaar is. Heere, wij bidden van u dat u uw zegen wilt geven wanneer we voor de ICF onze gaven uitreiken zoals vandaag. En wilt u het alles gebruiken tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Vader van alle barmhartigheid, hoor ons gebed en zie ons aan in de Heer Jezus Christus, in de Zoon van uw liefde, de Heiland van zondaren. Laten wij u mogen zien, Heer Jezus Christus, verhoog de middelaar aan de rechterhand van uw vader, zien met het oog van het geloof en met een hart dat van uw liefde vervuld is en met een mond die uw lof verkondigt, uit genade alleen. Amen. Wij lezen Gods woord vanmorgen uit het evangelie en naar de beschrijving van Johannes, daarvan het vierde hoofdstuk, daarvan vers 43 tot en met 54. En dan zeg ik nu reeds dat de tekst voor de prediking gevormd wordt door het gedeelte dat bij vers 46 begint. Maar we lezen het vanaf vers 43, Johannes 4. En na die twee dagen vertrok hij, Jezus, vandaar en ging naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat de profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. Toen hij dan naar Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat ze alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest, want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Jezus dan kwam opnieuw te Kana in Galilea, waar hij van water wijn gemaakt had. En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Capernaum. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zei tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De koninklijke hoveling zei tegen hem, Heere, kom, voordat mijn kind sterft. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn dienaren hem tegemoet en berichtten hem, uw kind leeft. Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden en ze zeiden tegen hem, gisteren op het zevende uur is de koorts van hem geweken. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde, hij zelf en zijn hele huis. Dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede, toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. Tot zover de schriftlezing en de tekstafkondiging. We zingen nu ter inleiding op de prediking, Psalm 65, vers 1 en 2. Vers 1, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vers 2, de stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Vooraf krijgt u de gelegenheid om uw gaven uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. Na het amen van de verkondiging zingen wij Psalm 30, vers 4. Geliefde gemeente, zo ik niet had geloofd. Met deze psalmregel zijn wij vanmorgen de dienst begonnen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Ach, ja, wat dan. Hopelijk is het voor u meer dan vertrouwde woorden die we gezongen hebben. Maar hebt u daar ook van harte mee ingestemd, zo ik niet had geloofd? Want het leven is niet altijd eenvoudig. We hebben immers ieder onze eigen zorgen, onze dagelijkse moeite en strijd. Wij botsen aan tegen de gebrokenheid van het leven in de wijde wereld om ons heen, waar het op alle mogelijke manieren zo moeilijk ligt, zo zwaar is. En ook de gebrokenheid in ons eigen kleine kringetje en ons eigen kleine leven. En om nog verder te gaan, de smart en de rouw zijn levenservaringen waar wij allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen. Sommigen zelfs in extra mate. Dan moet u zich eens indenken dat u geen houvast hebt en geen toevlucht waar u uw zorgen kwijt kunt. Wat blijft er voor u dan nog over? Dat is toch zeker alleen maar donkerheid, hopeloosheid. Maar als wij de kracht van het geloof kennen, dan zijn wij in principe althans, want de beoefening van het geloof is daarbij nodig, maar dan zijn we bemoedigd en gesterkt. Want dat geloof verbindt ons aan God zelf. Door het geloof ontvangen we van Hem de genade en de kracht, de hulp en de troost die we nodig hebben. En als dat gebeurt, dan kunnen we zelfs naar anderen toe iets uitstralen van de bevrijdende kracht van het geloof in de Here. Het evangelie van Gods reddende liefde en bevrijdende genade, dat is nog altijd de kracht van God voor een ieder die gelooft. Maar dan vraagt de Heere van ons ook dat geloof, dat niet met een vraagteken in het hart naar zijn woord luistert en dat zich alsmaar afvraagt of de Heere echt wel helpen zal. Dan vraagt de Heere dat wij ons onvoorwaardelijk op zijn woord zullen verlaten. En is dat nou juist niet één van de moeilijkste dingen voor ons om de Heere God op zijn woord te geloven? Het wordt er in onze visuele wereld waar alles in beeld gebracht wordt, in een wereld waar de technologie zo'n allesbeheersende rol speelt, steeds moeilijker op om ons te verlaten op een woord en dan op het woord van de Heere en daarop alleen. Dan hebben we ook zijn Heilige Geest nodig, die in ons alle kritische vragen en twijfels tot zwijgen brengt en die ons doet zien en doet steunen op de Heer Jezus alleen. En in die weg worden wij niet beschaamd. Dit komt ook zo heel duidelijk uit in de geschiedenis die we vanmorgen hebben opgeslagen. Een vader komt met de nood van zijn kind tot de Heer Jezus. En de heiland spreekt vervolgens zijn machtswoord en die vader verlaat zich op zijn woord alleen. Hoopvol en blijmoedig keert die vader terug en spoedig ervaart hij dat het geloof nooit te veel van hem kan verwachten, omdat dus heilands woorden gewis zijn. Wij willen er samen meer over horen. De hoofdgedachte van de preek luidt: Christus en een hoveling in nood. We gaan drie dingen met elkaar na. Ten eerste, Christus in zijn macht gezocht. Ten tweede, Christus op zijn woord geloofd. En ten derde, Christus in zijn persoon gekend. Dus Christus en de hoveling in nood. Eén, Christus in zijn macht gezocht. Twee, Christus op zijn woord geloofd. En drie, Christus in zijn persoon gekend. Het allereerste, Christus in zijn macht gezocht. De Heer Jezus is na een verblijf in Jeruzalem en Judea en naar Galilea teruggekeerd. En de reisroute heeft hem in afwijking van de gewoonte van de Joden dwars door Samaria gevoerd. Dat was maar niet een toevalstreffer. Nee, dat was naar het welbehagen van de Heere. Dat staat zo treffend. En hij moest door Samaria gaan. Dat was een goddelijk moeten. De vader had daar werk voor zijn zoon. In Sichar, bij de Jacobsbron, heeft de Heer Jezus gesproken en met een Samaritaanse vrouw. En dat gesprek is voor haar tot eeuwige zegen geworden. En even later zijn vele Samaritanen tot oprecht geloof gekomen. Zie maar in vers 41 en 42. En een verstrekkende belijdenis wordt er in Samaria afgelegd. Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat Jezus werkelijk de zaligmaker van de wereld is. Zover is Judea niet. Zover is ook Jezus' vaderland Galilea niet. Daar geniet de Heer Jezus in die tijd een zekere populariteit. Men heeft gehoord dat hij zo prachtig preken kan. En dat hij zo duidelijk over de dingen van Gods Koninkrijk spreekt. En men heeft zijn wonderen en tekenen in Jeruzalem gehoord. Geweldig is dat. Reizigers die op het paasfeest in de heilige stad geweest zijn, die vertellen in geuren en kleuren van Jezus optreden daar. En de Galileërs zien Jezus als een van hen. En zo kunnen ze trots op hem zijn als een soort wonderdoener, als een volksheld. Maar we zullen wel begrijpen, gemeente, dat dit niet het ware geloof in Christus is. Het is hoogstens een uiting van wondergeloof. Een overtuiging dat de Heer opzienbarende dingen kan doen, maar intussen nog volstrekte blindheid ten aanzien van het geheimenis van zijn persoon, wie hij nu eigenlijk is en wat de diepste reden is van zijn komst in de wereld. En dat feit moet de Heer Jezus wel tot droefheid stemmen. Sterker nog, de Heer Jezus heeft eronder geleden. Geleden onder dat oppervlakkige enthousiasme van het volk en die ongezochte populariteit bij hen. Daar ligt misvatting aan ten grondslag. Waar zijn nu in Kana de harten die hongeren naar het woord des levens en die dorsten naar de troost van Gods genade en vrede? Blijkbaar ontbreken ze, of er zitten misschien enkele diep verscholen. Men wil in Galilea Christus wel als een wonderdoener erkennen, maar tegelijk blijft men hem als zaligmaker, als redder miskennen. En dat is nou het schrijnende en het pijnlijke voor de heiland. En in dit verband dienen we deze tekstgeschiedenis van de koninklijke hoveling en die zieke zoon te leven. Het is er in deze geschiedenis om te doen dat we leren zien wie Christus is. Ja, en dan komt het heel dichtbij om te zien wie hij ook voor mij wil zijn. Heel persoonlijk. Het gaat erom dat we met alle nood van ons leven in het geloof tot hem komen, opdat we zijn genade en zijn levendmakende kracht in ons eigen hart en leven zullen ondervinden. Ja, en dan nu die geschiedenis. Nu gaan we dat eens eventjes tekst voor tekst na. Wat gebeurt hier, jongens en meisjes? Er komt een aanzienlijke man naar de Heer Jezus toe. Zo een als je in een gerucht zelden zult zien. Iemand voor wie de mensen opzij gaan. Er wordt gefluisterd, wie zou dat nou zijn? Nou, niet de eerste, de beste. Kijk je maar eens naar zijn mooie kleren. Het lijkt wel een prins. En het is al gauw bekend, dat is een koninklijke hoveling. Dat is een hoge ambtenaar van viervorst Herodes Antipas. En deze hoogwaardigheidsbekleder komt uit de stad Capernaum, dat aan de zee van Galilea ligt, op een afstand van ruim 25 kilometer van Cana. Hij komt speciaal voor Jezus. Nou, wat zoekt hij dan bij Jezus? Wat moet hij daar komen doen? Wel, hij zoekt hem in zijn macht. Hij is namelijk in grote nood, in angstige benauwdheid vanwege zijn kind, zijn zoon die op sterven ligt. En deze liefhebbende vader die zal stellig alles geprobeerd hebben om voor dat kind genezing te krijgen. En hij zal alle artsen in de buurt er wel bijgeroepen hebben, kosten of moeite gespaard hebben, maar het heeft niets mogen baten. De meeste ouders in ons midden kunnen het zich voorstellen. Een eigen kind waarbij je de koortsen ziet toenemen en de krachten zien de ogen ziet minderen, terwijl de middelen niets uithalen. Nou, wat sta je dan machteloos met al de liefde van je vader of moederhart? Zo is het ook bij deze hoveling. Zijn jongen is al in de greep van de dood. En wie zal dat jonge leven nog uit de klauwen van de bittere dood bevrijden? Aan zijn geld en aan zijn voorname positie heeft deze man op dit ogenblik niks. En die hoveling, die heeft gehoord, dat is heel opmerkelijk, heeft gehoord dat Jezus weer in Cana is. Jezus, de grote profeet van Nazareth. Deze hoveling, ach, die zal de heiland waarschijnlijk nog nooit ontmoet hebben, maar des te meer heeft hij van hem horen vertellen. Jezus kan immers wonderen en tekenen verrichten. En dat geeft hem hoop. Er is de vaste overtuiging in zijn hart dat Jezus zijn zieke kind beter zal kunnen maken. En vandaar dat hij de reis onderneemt. Hoe lang het ook duren mag en hoe heet de zon misschien ook wordt, alle bezwaren en onmogelijkheden vallen weg. Ach, zo gaat het nog wel eens. Het geloof dat Jezus alleen ons in onze nood redden kan, dat geeft ons als het ware vleugels. Als het nood is, dan redeneren we niet langer, maar dan gaan we uit innerlijke gedrevenheid. En als die hoveling dan bij Jezus aankomt, dan doet hij zijn nederig en tegelijk dringend verzoek. Hij ging tot hem en hij vroeg hem, hij smeekte hem om te komen en zijn zoon gezond te maken, want deze lag op sterven. O, als Jezus nou maar eens mee wil gaan. En als hij nou maar eens die dagreis naar dat lagere geledige Capernaum wil maken. En dan in zijn huis komen. En dat kind de handen opleggen. Of anders misschien een symbolische handeling verrichten. Nou ja, dan komt het goed. Ja, dan komt het zeker goed. We zien hier dus dat deze man de Heer Jezus zoekt in zijn macht. Hij heeft niets anders dan de overtuiging dat de Heere krachtige dingen kan doen. Profetische wonderen en tekenen, zoals vroeger in het Oude Testament mannen als Mozes, Elia en Elisa dat hebben gedaan. Heel duidelijk blijkt dus de beperktheid van zijn inzicht. Er is op dat moment nog geen sprake van een waarzaligmakend geloof. Het ligt meer in de richting van een wondergeloof. In een wondergeloof gaat het niet om verzoening van zonde, maar alleen om de wegneming van een bepaalde nood. De uitredding door de Here wordt wel gezocht, maar het leven met de Here wordt niet gezocht. Er is wel de overtuiging dat de Here wonderlijk helpen kan, bijvoorbeeld door een operatie heen of door een examen heen, maar er is geen besef van de noodzakelijkheid om hemzelf te kennen, om Christus te kennen in de kracht van zijn opstanding en in de gemeenschap van zijn lijden. En de verdere beperktheid van blik bij deze hoveling is dat hij meent dat Jezus alleen iets zal kunnen doen wanneer hij ter plaatse is. Hij beseft niet dat de heiland ook vanaf een afstand van 25 kilometer zijn kind genezen kan. En daarom vraagt hij niet alleen red mijn kind, maar hij stippelt meteen de weg ook uit, de manier waarop de Heere volgens hem die jongen moet genezen. Zoals ook wij de Heere wel eens in een bepaalde richting willen sturen, in onze richting. Ach, dan laten we hem niet besturen waken. Dan geloven we niet dat het wijsheid is wat hij doet. Nogmaals, die hoveling die wil zelf voor Jezus de weg uitstippelen. En zo kunnen wij, als we dat willen, nog wel een poosje doorgaan met wat op- en aanmerkingen te maken over de manier waarop deze man tot Jezus komt. Alleen maar gemeente, zou het niet vruchtbaarder zijn wanneer we vooral de andere kant gaan belichten, zeg maar de positieve kant. We kennen waarschijnlijk van jongs af dat versje, waarschijnlijk op school geleerd, als je in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Nu zijn er in het leven van de mens allerlei noden. Wellicht zijn er verscheidenen van ons in de kerk en ook meeluisterend in nood. Dat kunnen we meestal niet aan elkaars gezicht aflezen. Maar het is toch, als je wat meer pastoraal ook bezig bent of geweest bent, dan weet je dat er vaak heel wat nood verscholen is. Misschien loopt u te tobben en te zuchten onder bepaalde lasten van het leven. U zit met vragen waar u niet uitkomt en met teleurstellingen die u maar niet kunt verwerken. Het kan met uw gezin te maken hebben, of met verhoudingen in uw familie, of met de levensgang van een van uw kinderen, als u die hebt, of met de situatie van uw werk. Het kan te maken hebben met een persoonlijke nood die u voor uzelf houdt. Mag ik het eens vragen, deed u al eens als deze hoveling? Hij had het van horen zeggen dat de Heere Jezus machtig was om te helpen. En u hebt het al zo dikwijls uit verschillende monden horen prediken, dat aan hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Deze hoveling legde zijn nood aan de Heere voor. En hij hield aan. Hij volhardde in het smeken om zijn hulp. Ik zou willen zeggen, met grote aandrang doe dat ook in uw omstandigheden. Ja, ik wil er nog iets aan toevoegen. Zelfs wanneer u zou moeten zeggen, ik ben eigenlijk onbekeerd. En al meent u, ik kan niet bidden. De Heere hoort zelfs de jonge raven als ze roepen. En laten we eerlijk zijn, die dieren die zijn zeker niet bekeerd. En die vragen ook niet om geestelijke zaken, die zijn alleen maar belust op muggen en wormen. En toch hoort de Heere die dieren en hij voedt ze. Ach, zou de Heere dan niet voor mensen zorgen? Kom toch tot de Heere met al uw noden, met al jouw moeite, ook al zijn het soms niet eens zulke geestelijke zaken en zulke geestelijke moeite, maar uiteraard ook met geestelijke nood. Dat voeg ik eraan toe. Kom tot de Heere met uw gebrekkige gebed, waarin u hem eerlijk vertelt wat er u ontbreekt en wat u verlangt. Het kan zijn dat de Heere moeilijke omstandigheden en tegenvallers, teleurstellingen en verdrietigheden gebruiken wil om u nader tot hem te trekken. Dat u hem nodig krijgt voor uw tijdelijke nood en om een tijdelijke zegen, maar dat de Heere nou boven bidden en denken plaats maakt voor een eeuwige zegen en voor redding ook uit uw geestelijke nood en dood. Maar wanneer we nu verder lezen, wat gebeurt er dan? Dan blijkt deze man nul op het request te krijgen. Zijn verzoek wordt weliswaar niet met zoveel woorden afgewezen, maar de Heere gaat er ook niet positief op in. Het klinkt terughoudend en afwerend wanneer deze dodelijk ongeruste vader en de omstanders uit de mond van Jezus te horen krijgen: als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Dus de Heere spreekt hier vermanend en bestraffend. Dan heb je nu weer zo'n Galileër die het om de wonderen te doen is. Een Galileër die aan mij de weg en de wet wil voorschrijven, eerst opzienbare de wonderen verrichten en dan, nou ja, dan zullen we u als een wonderdoen profeet eren. En zo geeft de Heere Jezus aan deze hoveling verootmoedigend onderwijs. Hij legt die zonde van ongeloof tot in de wortel bloot. En de hoveling krijgt dus in eerste instantie niet wat hij begeert. Hij zoekt de genezing van zijn kind, maar Jezus stelt hem voor de eis om in hem te geloven. En toch doet de Heere dat niet om hem af te stoten, maar om hem te lokken en te trekken, opdat hij het in zijn nood alleen nog maar van Christus verwachten zou. En is dat niet de weg die de Heere telkens weer gaat in het leven van mensen? Om ons als armen, als rechtelozen aan zijn voeten te brengen. En dan verliezen wij al het onze als grond. Maar zo houden we één verwachting over. En dat is een sterke verwachting, die van de Heere alleen. Daar staat die bezorgde vader nou met zijn dringende vraag. En nu krijgt hij dit bestraffende antwoord. En toch laat de man zich niet uit het veld slaan, maar hij houdt vast. Je moet er maar eens op letten. De man protesteert niet, hij is niet beledigd. Hij probeert zich niet beter voor te doen dan hij is, maar het klinkt als een schreeuw uit zijn bewogen vaderhart. Heere, kom voordat mijn kind sterft. Het is immers een kwestie van leven of dood. En daarom is naar zijn vaste overtuiging maar één helper, en dat is de machthebber over leven en dood. Jezus, het is bij hem een heilig moeten, een aangrijpen van de heiland in zijn barmhartigheid en bewogenheid, omdat hij, Jezus, de macht van de dood kan verbreken en het leven kan geven. Ach, gemeente, wij kunnen van deze man die zelf nog een heleboel moet leren, ook best het een en ander leren. Wat is bidden? Onze nood uitzeggen voor Gods aangezicht. En als de Heere vertoeft, als hij laat wachten, verbijt hem, verwacht hem. Is hij niet machtig om u te helpen? O Heere, mijn kind ligt op sterven. Het is een noodkreet. Het is ook een uiting van vertrouwen. Laten wij zo, gemeente, in alle nood van onszelf en van onze kinderen, als we die hebben, de Heere aanroepen en hem aangrijpen op zijn eigen woord. Op uw noodgeschrei doet God grote wonderen. De Heere aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in zijn hand geeft. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En dat blijkt ook hier. We hebben er in dit eerste punt, dat wat veel tijd vroeg, aandacht voor gevraagd. We zullen nu, en dat hoeft wat minder tijd in beslag te nemen, maar het is intussen een bijzonder goede boodschap. Ten tweede, Christus op zijn woord gelooft. Het is een bereidwillige heiland die machtiger is dan wij ooit durven denken. En hij gaat voor de tweede keer iets zeggen tegen die bedroefde en bedroefde vader. We lezen de woorden in vers 50. Ga heen, uw zoon leeft. Kortje die. Maar dat betekent wel dat zijn bede is verhoord. De Heer heeft zijn verzoek ingewilligd. En hoe? Hij gaat niet eens naar Capernaum toe. Het is voor hem niet eens nodig dat hij de jongen ziet en dat hij hem bijvoorbeeld de handen oplegt. Uw zoon leeft. En deze woorden van Jezus, die werken op lange afstandsbediening. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Het is het werkende, scheppende woord. De Heere openbaart zich hier in dit enkele woord als het leven. Hij die leeft en leven geeft. Hij die de dood overwint. Immers de jongen die stond met zijn rug naar het leven en hij liep de dood in de armen. Maar nu is dat in één keer omgedraaid op het wenk van Christus, de machtige Heer van leven en dood. O, wat is die genezingskracht van Christus toch groot. Al is Jezus naar zijn mensheid ver van ons in de hemel. Dat is voor hem geen belemmering om u en mij vanuit de hoge te helpen en te zegenen. Zijn kracht gaat over bergen en dalen, door dichte deuren en door gesloten vensters. En hij roept ons toe, hier ben ik. Ik doe boven bidden en denken. Ja, ik help zelfs bij het naderen van de dood. Ga heen, uw zoon leeft. Maar hoe zal die man erop naar reageren? Zal hij inderdaad naar huis terugkeren zonder enig bewijs? Zonder enig teken, alleen maar met dit woord? Het gaat immers zo totaal anders dan hij gedacht had en zich voorgesteld. Wellicht had hij zich vast voorgenomen om niet naar Capernaum terug te keren zonder Jezus. En nu moet hij toch alleen terug, schijnbaar onverlichte zaken, schijnbaar met lege handen. Menselijkerwijs zou je kunnen verwachten dat deze hoveling nooit kan geloven dat de Heer Jezus op zo'n 25 kilometer afstand uitkomst kan geven, zijn kind zou kunnen genezen. Het ligt menselijk gezien voor de hand dat hij de Heere zal blijven lastigvallen en roepen, maakt u er zich toch niet met een paar woorden vanaf. Ga toch mee naar Capernaum, want mijn kind sterft. Maar wat lezen we? En de man geloofde het woord dat Jezus tot hem zei, en ging heen. Dat woordje geloofde, dat mag gerust door ons onderstreept worden. Want het is een groot en eeuwig wonder wanneer een mens de Heere op zijn woord gelooft. De Heere Jezus richt dus twee wonderen tegelijk. Wonder nummer 1. Hij redt die jongen in Capernaum vanuit de vette, uit de klauwen van de dood. En dan wonder nummer 2. Hij werkt een waar geloof in het hart van deze vader die vlak voor hem staat. En dat geloof komt op twee manieren tot uiting. Allereerst geeft deze man al zijn eigen voorwaarden en voorstellingen prijs. Hij geeft al zijn gedachten krijgsgevangen onder het woord van Christus. Enerzijds geeft deze man dus al zijn eigen gedachten prijs en anderzijds geeft hij zich volkomen over aan het woord van Christus. Ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en ging heen. Hoort u wel hoe het geloof en het woord onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn? Het woord vraagt om geloof. En het geloof is gericht op het woord. Zijn ook wij dat dan overtuigd? Is de praktijk van ons leven daarmee in overeenstemming? Hier liggen vaak de moeiten, juist voor gelovigen in hun aanvechting. Verscheidene mensen zitten met de vraag of er wel echt het werk van de Heilige Geest in hun leven is. Of het allemaal wel waar is bij hen, waarheid in het binnenste. En dat zijn op zichzelf wettige vragen, geoorloofde, zelfs belangrijke vragen. Ik heb het nu over mensen die meermalen vertroost en vermaand zijn door het woord. En bij wie de prediking niet ongezegend gebleven is. Bij wie er een levende betrekking gegroeid is tussen op de Here en een verlangen om het eens uit zijn mond te mogen weten zijn kind te zijn. Ja, maar hoe kom je nou aan die zekerheid? En is er nou wel een ware droefheid over de zonde, want als ze zien wat er uit hun hart opkomt, dan moeten ze dikwijls vragen, Here, bekeer me toch. Ja, zegt iemand, ik bid er al zo lang om, maar hoe verwacht u nou antwoord op uw vragen? Waar wacht u op? Op het teken van de hemel? Op een bijzonder ingrijpen van God in uw leven? Maar dan hebt u wel reden om u het verwijt van Christus aan te trekken, als u geen tekenen en wonderen ziet. Zult u beslist niet geloven? Laten wij er goed nota van nemen, gemeente, en dat ook levenslang onthouden. De Heere spreekt tot ons door zijn woord en geest in onlosmakelijke samenhang. Paulus schrijft aan de gemeente te Rome, het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het gepredikte woord van God. De Heere zelf laat u zijn evangelie verkondigen, zondag en zondag in zijn naam. En ook nu wil hij het al die harten in hun twijfel vragen en in hun nood zeggen, ga heen, ik heb uw gebed verhoord, leef, want ik heb de dood overwonnen. Christus kan en mag zich spreken met goddelijk gezag. En gemeente, daar gaat het dus om. Dat wij met ons hart in geloof aan het woord hangen. Dat wij ervan overtuigd zijn dat dat woord van God absoluut zeker is, ook al zien en voelen we het niet. Eerst is er in het hart van die vader alleen maar de gedachte, mijn kind sterft. Oh, mijn kind sterft. Maar zodra dan het woord heeft geklonken, uw zoon leeft, dan is het de ommekeer. Datzelfde hart dat er zo even nog van overtuigd was dat de zoon zou sterven, is nu volstrekt zeker dat hij leeft. Want hij gelooft in het woord van de Heere Jezus. Onderschrijf dan toch, liefde, dat het woord van God waarachtig is. Dat woord is waarachtig, oud en jong, wanneer dat woord ons onze schuld en doenwaardigheid voorhoudt. Dat woord is waarachtig, wanneer het ons de macht en de gewilligheid van Jezus Christus verkondigt. En daarom laat u tot de Heere uitdrijven. Leer u op zijn woord verlaten. leren toevertrouwen aan de zaligmaker. Trouwens, daar zorgt de Heer zelf voor, dat er mensen zijn die hem op zijn woord geloven. Hij werkt door zijn geest het wonder van het geloof in het hart van deze man. God beveelt niet alleen om te geloven in zijn woord, hij schenkt ook zelf wat hij beveelt. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. En ik verkondig u in deze machtige Christus. Ook aan u, die van eigen waarneming midden in de onmogelijkheden zit. Hij spreekt maar één woord en hij overwint de dood. Hij spreekt maar één woord en hij overwint het ongeloof en de twijfel. Hij spreekt maar één woord en de onrust van het onruste hart maakt plaats voor een diepe vrede. Hij doet het geloof ook groeien. En hij doet het licht in de mensenleven gaandeweg opgaan. Het waren twee gedachten over Christus en die hovelingennood. Christus in zijn macht gezocht, Christus op zijn woord geloofd. En tenslotte nog een enkel woord over het derde. Christus in zijn persoon gekend. Die hoveling die gaat heen. Hoe? Met grote gedachten over de Heer Jezus. Met de blijde verwachting dat hij straks thuis zijn kind herstellende zal vinden. O ja, het is nog een heel eindje terugweg. En dan lopen naar Capernaum. Maar voor hen die het heil des Heren wachten zijn bergen vlak en zeeën droog. En de Heere bevestigt het geloof van deze man in de uitkomst. En die verblijde vader die is nog niet in Capernaum teruggekeerd. Of er komen zijn dienaren of slaven hem al tegemoet. En ze hebben hartelijk met hun meester meegeleefd. En ze brengen hem daarom met blijdschap een goede tijding. Uw kind leeft. De jongen die balanceert niet langer tussen het leven en de dood. Hij is als het ware opnieuw tot leven gekomen. En informeer die vader op welk tijdstip het beter met die jongen geworden is. En de antwoorden ze gisteren om 7 uur is de koorts in 1 keer van hem geweken. En die vader realiseert zich dat juist op diezelfde tijd Jezus tot hem gezegd heeft, uw zoon leeft. En hij verwondert zich des te meer als hij zo achteraf dat wonder overdenkt en ook nauwkeurig acht geeft op de leiding van de Heere. Sommige uitleggers vinden het vreemd dat de vader die vraag in vers 52 stelt. Twijfelt hij dan nog? Sluit hij de mogelijkheid dan nog niet uit dat die jongen op een andere wijze beter is geworden, dus niet door de wonderen van Christus. Maar deze verdenking is iets waarmee we de man onrecht aan doen. Hij heeft puur in het woord mogen geloven. Hij heeft leren afzien van alle wonderen en tekenen vooraf. Maar achteraf is het zeggen van deze slaven voor hem een bevestigend teken. Weet u wat we hier zien? De juiste volgorde van geloof en ervaring. Het geloof en de oefening van het geloof gaat voorop en de ervaring volgt. Zoals het woord voorop gaat en het teken volgt. Eerst geloven en dan zien. En de bevinding dan. Eerst geloven en dan bevinden. En niet zoals bijvoorbeeld Thomas stelde, eerst zien en bevinden. En als dat gebeurt is pas geloven. Als ik hier nog even wat dieper op mag ingaan, dan zou ik het zo willen zeggen. Het geloof, dat wordt geboren uit het woord. Het geloof is uit het gehoor. Maar het geloof groeit mede door de geloofservaring. Dat zien we hier bij die koninklijke hoveling. Vandaar dat wij in vers 53 nogmaals van het geloof van deze man horen. En hij geloofde zelf in zijn gehele huis. Hij breekt door tot een vollere geloofskennis van Christus. Hij krijgt oog voor zijn persoon. Dus niet alleen voor wat Jezus doet en hoe hij spreekt, maar ook voor wie hij is. Hij leert dat Jezus de levensvorst is. Dat buiten Jezus de dood ligt, maar in hem het eeuwige leven. Dit teken, dat openbaart ons Christus, die het echte leven schenkt in de overwinning op de dood. En wonderlijk, daar moeten we eens op letten, zo heeft nou die koninklijke hoveling uit Capernaum voor zijn zoon het tijdelijk leven gezocht. Maar voor zichzelf en voor zijn huis het eeuwige leven verkregen. We lezen immers dat zijn gehele huis tot geloof komt. Het hele huisgezin met de dienaren en dienaressen komt onder het beslag van Gods woord. Het eerste christelijke huisgezin waarvan wij lezen. En ze komen dus van de gave tot de gever. Ze komen tot een waar geloof in Jezus Christus. Gemeente, waarom is deze geschiedenis ons gepredikt? Omdat het toch wel een mooie geschiedenis is. Omdat het allemaal zo wonderlijk goed afloopt met die zieke jongen. Nee, dat zou te beperkte visie zijn. Johannes de Evangelist zegt het zelf. In hoofdstuk 20, vers 31, deze dingen zijn geschreven opdat u en jij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. En al heeft de Heer nou met ieder van zijn kinderen zijn eigen geheim, zij leren allemaal dat wonderen verstaan, dat er in Jezus Christus redding is uit de dood, verlossing is van de zonde en leven tot in eeuwigheid. Op de leerschool van Christus doen zij ook allemaal de ervaring op van vreugde na droefheid, want pest eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed tot naar gejammer en geklag. Nauwelijks rijst des morgens vroeg de dag of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. Halleluja. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Danken zijn dienenswaarde God, ontfermende Vader, in de Heer Jezus Christus, tot u komen wij. En we zeggen u dank voor uw woord. En wij bidden u, laat het ons dichter tot u brengen, dat wij oog en hart mogen ontvangen, voor het eerst en steeds meer, voor u, o Heer Jezus Christus, voor u, bij wie we terecht kunnen voor de verzoening van onze schuld, en wie heeft die niet te beleiden, maar voor wie, bij wie we ook terecht kunnen om leven te ontvangen, waar leven reeds nu op aarde zijn, maar tegelijk ook eeuwig leven, dat gekend mag worden in de omgang met u, en dat zich eenmaal ten volle mag ontplooien in de eeuwige heerlijkheid bij u. Heren, wij bidden van u, laten wij daar oog en hart voor hebben. En laten wij niet restloos opgaan in de dingen van deze wereld. Al mogen we het goede dat u schijnt dankbaar ontvangen en genieten. Maar laat ons hart bovenal aan u verbonden zijn. En in u de bron van het leven, ook de levensvreugde en de verwondering over genade kennen. Heren, dan wordt ons leven rijk. Dan wordt onze omgang met u bepalend voor onze levensgang en levensdrang. Heren, blijf bij ons. Zegen de gemeente. Zegen de middeldienst. Sterk door meneer Peet. En wil door meneer Hogeboom ter bestemde tijd weer doen terugkeren. Zegen ook alle die nog met een korte vakantie gegaan zijn. Breng ook hen veilig weer terug. En geef, heren, dat het gemeentelijk leven hier goede voortgang mag hebben. Dat de gemeente door u gezegend ook tot een zegen mag zijn in deze grote stad. En dat uw naam gekend mag worden door velen. Heren, gedenk ons alle tezamen en aanvaard onze dank in de Heer Jezus Christus, in de Zoon van uw liefde. Uitgenade. Amen. Onze slotzang, Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Wat er verder volgt. Verhef uw harten tot God, ontvang zijn zegen en wees een zegen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.